Je bent er niet met een plan voor 5 jaar. En ik verwijs nogmaals naar de informatie uit het voorjaar 2014. Want ook na 2020 is er een vraag naar woningen en zorg. Bij het oplossen van de problematiek van het vastgoed van de instellingen moet out of the box worden gedacht. Huisvesting van jongeren, studerenden en van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Bijvoorbeeld Overdal. En dan de gemeentelijke WMO-kosten. Het is nog maar de vraag of het verzorgd wonen zoveel duurder is dan mensen met allerlei aanpassingen in de woning, thuis, allerlei WMO-betaalde ondersteuning te geven. En tot slot, de ouderenzorg is een belangrijke werkgever in de gemeente Renkum. Met de economische aspecten hiervan moet ook in de discussie over wonen en zorg rekening worden gehouden. Kortom, meneer de voorzitter, nogmaals onze vraag aan het college. Neem de notitie terug en kom met een gedragen alternatief waarbij de mensen die, en dat vinden ze zelf spijtig genoeg, niet zonder zorg kunnen, het uitgangspunt zijn. Ik dank u wel.
Dank u zeer voor uw bijdrage. GroenLinks, mevrouw Wink.
Dank u, voorzitter. Pardon. Voor GroenLinks is de vrijheid om je leven naar eigen inzicht in te richten een groot goed, ongeacht de grootte van je portemonnee. Met de beleidsnota Wonen en Zorg komt er een keuzemogelijkheid bij en daar zijn wij positief over. Het landelijk beleid schrijft voor dat mensen met een lichtere zorgvraag thuis blijven wonen en daar hulp en verzorging ontvangen. Mensen die voorheen naar een verzorgingshuis moesten, moeten het nu goeddeels alleen rooien. Omdat mensen, ook als ze 85 of 90 zijn, niet allemaal hetzelfde zijn en niet allemaal dezelfde behoeften en wensen hebben, is het winst dat er nu een keuze komt tussen thuis wonen en verzorgd wonen. Zelfstandig in een huurwoning, maar met zorg bij de hand. Wij vinden het van groot belang dat er ook binnen dat verzorgd wonen iets te kiezen valt. Op de informatiebijeenkomst vorige week bleek al duidelijk dat elke instelling in elke locatie zijn eigen identiteit heeft en daarmee zijn eigen doelgroep. Het lijkt ons daarom evident dat de verzorgd woneneenheden verdeeld worden over verschillende plekken. En dat er daarnaast ruimte blijft voor kleinschalige initiatieven voor inwoners die iets willen dat er nog niet is. Voor Oosterbeek is er een aantal van 50 eenheden vastgesteld. Verzorgingshuis Overdal heeft al ruimte voor 80 inwoners, waarmee alle plaatsen hypothetisch op één plek gerealiseerd kunnen worden. Kan de wethouder aangeven hoe zij denkt over de verdeling van die plekken en het behouden van verscheidenheid in het aanbod? Naast keuzevrijheid is de woonplek voor GroenLinks, in de woonplek is er voor GroenLinks nog een kernpunt, variatie in de woonvorm. Het lijkt in dit soort situaties heel makkelijk om één format te kiezen en dat 110 keer uit te voeren. Maar die 110 mensen hebben allemaal een andere woonsituatie nodig. De een heeft misschien een partner die meer zorg nodig heeft. De andere een partner die mantelzorg verleent, maar vereenzaamd in hun afgelegen huis. De een voelt zich fijn met gelijkgestemden in de buurt en de ander leeft juist op met een grote diversiteit aan inwoners om zich heen. U bent het vast allemaal met mij eens dat die verhalen over stellen die 60 jaar samen zijn, maar in de laatste jaren van hun leven gescheiden wonen vanwege een verschillende zorgvraag, schrijnend zijn en onwenselijk. De mens moet het uitgangspunt zijn, de woonvorm en de zorg moet op die mens aangepast worden en niet andersom. Toch is de homogene opzet van woonheden voor instelling het makkelijkst en aantrekkelijkst en misschien ook wel het goedkoopst. Dus hoe gaat het college diversiteit, creativiteit en innovatieve woonvormen en combinaties stimuleren? Ik hoor de PvdA zeggen dat tegen deze nota ja zeggen hetzelfde is als ja zeggen tegen opheffing van Overdal en Felixoord. Dat veronderstelt wel een heel groot gebrek aan creativiteit en veerkracht van die instellingen, want er is zoveel meer mogelijk. Wij denken daarbij ook aan woonvormen met verschillende doelgroepen door elkaar, jonge gezinnen bij ouderen, begeleid wonen, beschermd wonen, bij verzorgd wonen, meer generatie wonen. Graag een reactie van het college hierop. Als laatste willen we het college nog meegeven dat die vaststelling van 110 plaatsen, die op nogal veel aannames gestoeld is, niet statisch gehanteerd zou moeten worden. Er moet wat ons betreft een flinke marge aangehouden worden waarbij wooneenheden die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn, voor flexibiliteit kunnen zorgen in het aanbod en ook leegstand helpen voorkomen. Wij vragen ons nog af, wat gebeurt er wanneer blijkt dat meer van die ingeschatte 50% van de doelgroep gaat kiezen voor verzorgd wonen? Kunnen we er dan vanuit gaan dat de prognoses met enige regelmaat bijgesteld worden en het maximaal aantal wooneenheden daarop aangepast wordt? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel.
Voorzitter, deze beleidsnotitie richt zich specifiek op de kwetsbare groep ouderen met een laag inkomen die voorheen in een verzorgingstehuis terecht konden en nu zelfstandig moeten wonen. Het gaat om mensen die een beroep moeten doen op de sociale huur en in grote mate afhankelijk zijn van zorg en andere voorzieningen in de directe nabijheid. Dit is de doelgroep voor woningen voor verzorgd wonen. Voor andere woningen, die ook voor ouderen geschikt zijn, bijvoorbeeld in de duurdere huur, geldt de nota wonen en bijbehorende woningbouwprogramma als afwegingskader voor nieuwe initiatieven. Is de nota wonen voor deze doelgroep hoogbejaarden die hun huis moeten aanpassen en langer zelfstandig wonen wel afdoende? Moeten we deze ook niet eens aanpassen en breder aanpakken? Naast het zorgvastgoed moeten ook veel bestaande woningen aangepast worden. Vaak is niet duidelijk waarvoor de corporatie, de huurder of de gemeente verantwoordelijk is. Denk niet alleen aan aanpassingen in de woning, maar ook drempeloze toegang van een flatgebouw of oplaadplaatsen voor scootmobielen. Corporaties en gemeenten moeten hier actief in samenwerken en afspraken maken. Wie zorgt waarvoor? Wethouder, zijn hier al afspraken over gemaakt? Wat betreft de koopwoningen, welke bank geeft een 87-jarige nog een lening om het huis te verbouwen? Heeft u al gedacht aan het instellen van de blijverslening voor de ouderen die haar huis levensloopbestendig wil maken? De initiatieven voor verzorgd wonen komen vanuit de zorginstellingen. Hoe stroomlijn je die? U probeert het al door een aantal van 110 te noemen en een verdeling over de dorpen te geven. Maar is het op is op? En wie het eerst komt met initiatieven, die zit goed. We zijn bezorgd dat dit ten koste gaat van de diversiteit en de kleinschaligheid in het ontwikkelen van verzorgd wonen nieuwe stijl. En ook ten koste van initiatieven vanuit de ouderen zelf. Het noemen van de precieze verdeling van 110 woningen over 4 dorpen, is dat niet beperkend? Wat als in Wolfezen een schitterend kleinschalig plan ontwikkeld wordt voor verzorgd wonen met een kleine huurprijs? De hele nota wonen en zorg richt zich op lokaal. De gemeente kiest ervoor om de lokale vraag als uitgangspunt te nemen voor het aantal toe te voegen zelfstandige woningen. In de nota staat, de gemeente verleent in beginsel geen medewerking aan initiatieven die zich nadrukkelijk richten op een bovenlokale vraag, want dit leidt tot extra kosten in de WMO. Hiermee zet je de huizen met bovenlokale aantrekkingskracht, die er al zijn in onze gemeente, Felixhoort, Missiehuis Vrijland en het Schild, meteen al buitenspel. Ze maken juist deel uit van een bijzonder profiel wat onze gemeente biedt. Wij missen daarom in deze notitie een discussie over de aparte status van deze instellingen en welke toekomstmogelijkheden met behoud van eigen identiteit er voor deze huizen is. Hoe denkt de wethouder hierover? Goed monitoren van het beleid wat betreft wonen en zorg is noodzakelijk. Er zijn veel aannames in deze nota en de werkelijkheid kan je zomaar ineens inhalen, zoals het aantal van 110. Hierbij zijn niet de huidige bewoners geteld van de verzorgingshuizen. Wij vinden het te kort door de bocht om maar aan te nemen dat iedereen van deze ouderen of gestorven is over 4 jaar, of in een instelling voor langdurige zorg verpleegd wordt. Dus ook op het aantal van 110 zal misschien in de nabije toekomst nog een aanpassing moeten volgen. Wij vinden het voortvarend van het college om met deze nota te komen. Ook al is het een nota met aannames en onzekerheden. Er zijn veel veranderingen gaande in de woonsituatie van ouderen en kwetsbaren. En deze veranderingen gaan snel. Deze beleidsnota zien we als een begin in het hele gecompliceerde proces van het scheiden van wonen en zorg. En het beheersen van de uitgaven in de WMO. Veel is nog niet te overzien. Maar je kan het niet op zijn beloop laten. Goed dat het college de regie neemt. Maar hoe nu verder? Wat komt er na dit begin? Moet de nota wonen aangepast worden? Gaan we snel evalueren? Wethouder, graag een antwoord hierop.
Ja, dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Meijnert. Gemeentebelangen?
Dank u wel, voorzitter. Een veranderend zorglandschap, dat is waar we voor staan. De nieuwe generatie ouderen wil niet in een verzorgingshuis wonen, oude stijl. Nee, die willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zorg krijgen op maat. Complexe materie, Maar gemeentebelang is tevreden dat het beleid van de gemeente Renkum met de drie deelgebieden die dit raakt, namelijk de ruimtelijke ordeningsbeleid, woonbeleid, sociaal beleid en integraal beleid wil voeren en de regie wil pakken. Deze beleidsnotitie, waar we als fractie wel redelijk tevreden over zijn, richt specifiek op de kwetsbare groep ouderen met een laag inkomen. Voorheen kwamen deze ouderen met een indicatie in een verzorgingshuis terecht en nu gaat deze doelgroep zelfstandig wonen. Alleen mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, zullen nog terecht kunnen in een zorginstelling. De thuiswonende senioren vormen echter wel een zeer kwetsbare groep. Uit informatie van het CBS blijkt dat in Nederland momenteel 2,6 miljoen ouderen vanaf 65 jaar zijn. En dit aantal loopt op naar circa 4,5 miljoen in 2040. Van wie de helft dan boven de 75 jaar zal zijn. Na het lezen van dit document en het bijwonen van de bijeenkomst van afgelopen donderdag hebben wij nog een aantal opmerkingen, CQ-vragen. Op basis van onderzoek en de richtlijnen die tegenwoordig worden toegepast, komt het erop neer dat onze gemeente 110 plekken krijgt voor deze doelgroep. We hebben binnen onze gemeentegrens een aantal specialistische huizen. Deze 60 noemde het net ook al. Denk aan bijvoorbeeld Felixoord. En als we logisch nadenken, zal een oudere dame van 80 die haar leven lang nooit vegetarisch geleefd heeft, niet kiezen voor Felixoord. Echter, Felixoord heeft daarentegen wel weer een bovenlokale aantrekkingskracht. En die aantrekkingskrachten had de PvdA het al over, daar moeten we inderdaad ook niet bang voor zijn. Daar kunnen we wel in mee. PvdA had het over slagbomen en kijken naar omliggende gemeenten. We zijn het met de gemeentebelangen hier gedeeltelijk mee eens. Er zullen ouderen kiezen om dichter bij hun kinderen te komen wonen en vertrekken uit onze gemeente. Het gaat immers om het creëren van een netwerk om je heen. Dat heb je nodig. En als ik even kijk naar een voorbeeld in onze situatie, we hadden het er net over. Frank naast me heeft zijn ouders wonen in Groningen en ik zelf in Utrecht. Beide hulpbehoevend en willen heel graag deze kant op komen wonen. En er zullen vast meer van dit soort situaties zijn in onze gemeente. Maar er zullen ook vegetarische ouderen, om even terug te komen op dat voorbeeld hiervoor, in het land zijn en die graag naar onze gemeente komen om in Felixoord zich te vestigen. En dit alles betekent dat wij benieuwd zijn naar de mening van andere partijen, hoe wij hiermee om moeten gaan. Dus met die richtlijn van 110 sociale plekken voor beschermd wonen en dan in het kader van de bijzondere doelgroepen die wij zo hard blijven vasthouden. We hebben sociale huurwoningen en we hebben het nu over het toevoegen van sociale plekken voor ouderen om beschermd te wonen. Hoe gaan we als gemeente regie pakken over, omdat je nu ook geen indicatie meer krijgt, wie waar op basis van welke beoordelingen mag komen wonen? Daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar. De angst voor leegstand van bestaande verzorgingshuizen die is terecht, denk ik. Maar na afgelopen donderdag, waar diverse instellingen met ons gesproken hebben, zijn we als gemeentebelangen positief gestemd. Ze tonen ondernemerschap, willen veranderen en zijn creatief. Ik vergelijk het maar met de veranderingen binnen kantoorpanden van 10 jaar geleden. Die locaties waren toen ook compleet anders dan de huidige trend van hier nu flexibel werken. Andere tijden vragen andere eisen en voorzieningen. En het gaat hier natuurlijk om locaties waar niet de mensen verdwijnen tussen 5 en 6. Maar het gaat om ouderen die 24 uur per dag in die locaties leven. Dat maakt het lastig, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar er kan een heleboel, daar kan ik zeker in mee met GroenLinks. We kunnen heel creatief daarin zijn, of zij kunnen daar heel creatief in zijn. En het was ook heel erg nuttig om daarover te sparren donderdag. En waar we als gemeentebelangen als laatste aandacht voor willen vragen, is het waarborgen voor de veiligheid van onze zelfstandig wonende ouderen. Regelmatig zien we in het nieuws terugkomen van vreselijke gevallen waarin het misgaat. Dat er ouderen op straat gevonden worden die totaal letterlijk en figuurlijk de weg kwijt zijn. En gemeentebelangen vindt dat we in deze noten eigenlijk daar heel weinig in terugzien. En we horen graag van het college of hier op een andere manier dan deze beleidsnotitie aandacht voor is. Tot zover.
Ja, dank u wel. PRD?
Dank u wel, meneer Modderkolk. Meneer voorzitter.
Mijn fractie kan zich grote lijnen vinden in de regiefunctie van de gemeente wat betreft de huisvestingsopgave in de zorgsector en met de aanpak uitvoering in het voorstel aangeven. We hebben echter nog een aantal opmerkingen en vragen die mogelijk vanavond door het college van een antwoord kunnen worden voorzien. Extramuralisering betekent in 2015, betreft in 2015 ZZP's 1 tot en met 3 en 2016 ZZP 4. Is er ook duidelijkheid voor bewoners met een hogere ZZP? Kunnen die dan blijven wonen in de verzorgingshuizen? Extramuralisering betekent naast wijziging van bestemming dat de zelfstandige huisnummering per wooninheid ontstaat en dus een zelfstandige huisbel en postbus. Beide zijn een vereiste. Is uw college van plan daar enige flexibiliteit toe te staan om de investeringen voor de zorgaanbieder te beperken? Hoe past de bestaande ouderenhuisvesting bejaardenwoningen in de toekomst bestendig wonen dat nu in de verzorgingshuizen mogelijk wordt gemaakt? Voldoen deze woningen daar wel aan? Hoe kan de extra instroom van ouderen buiten de gemeente worden voorkomen en dus mogelijke hogere kosten van de WMO in verband met de bestaande regionale woningtoewijzing? Kunt u aangeven hoe de financiële positie van de gemeente in beeld komt bij initiatieven tot transformatie van intramurale zorgplaatsen of zelfstandige woningen voor verzorgd woningen? Is er een transformatiebudget en hoe groot is dat? Er wordt gesproken over een te realiseren intramurale zorgvoorziening in Doorwerth. Kunt u aangeven welke de zorgvoorzieningen zijn in Renkum, Heelsum en Oostenbeek? Mogelijk heb ik dat gemist. Minimaal 80% van de woningen dient onder liberalisatie procent van plus minus.
Voorzitter, ter interruptie. Ik wil niet vervelend doen, maar het zijn toch wel vooral technische vragen. Dus mijn vraag aan u is, waarom heeft u die vragen niet eerder gesteld? Bovendien was er donderdag ook nog gelegenheid om die te stellen.
Mevrouw, ja. Ik heb vanavond pas gelegenheid gehad om op dit stuk in te gaan. Dus sta mij toe om deze vragen te stellen.
Ja, technische vraag.
Gaat u even verder, meneer Mollekop.
Opnieuw, mogelijk 80% van de woningen dient onder liberalisatiegrens van €700 te liggen. Is dit een voorwaarde voor het mogelijk verkrijgen van individuele huurtoeslag of heeft dit een andere reden? Er wordt gesproken over volledig pakket thuis. Dat bestaat niet meer per 1-1-2016. Dit betekent dat meer aanspraak zou worden gemaakt op onder meer de voorzieningen in de WMO. Is het college daarmee bekend en de gevolgen die dat kan hebben voor de financiële positie van de gemeente? Wat wordt verstaan onder zorg met verblijf? Is dat verpleegzorg? En zo ja, blijft er voldoende verpleegcapaciteit beschikbaar in de verpleeghuizen van de bestaande zorgaanbieders om deze zorg te garanderen? Tot zover, voorzitter.
Dank u zeer. Mevrouw Pos.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik maar beginnen met een positieve opmerking. De algemene uitgangspunten verwoord in deze beleidsnotitie, die zullen op weinig weerstand stuiten omdat ze in zozeer globale termen zijn geformuleerd. Maar dat is tegelijkertijd dan ook de makker van het verhaal, zoals we in Amsterdam plegen te zeggen. Want kun je in alle redelijkheid spreken van een integrale beleidsvisie wanneer in hoge mate sprake is van uitgangspunten die onder de categorie vallen van het openen van een reeds geopende deur? Overigens kun je trouwens ook vraagtekens plaatsen bij het woord integraal, omdat in de notitie zelf al wordt aangegeven dat bepaalde vormen van wonen niet, of beter gezegd, nog niet aan de orde komen. Dus voordat de fractie RZS zich in positieve zin kan opstellen, wil ik toch een aantal kritische vragen aan het college voorleggen. In de eerste plaats wijs ik erop dat in de notitie sprake is van een afwegingskader, maar ik vraag mij ten zeerste af wat dat afwegingskader toevoegt aan de reeds van toepassing zijnde procedures, zoals het over een indicatie moeten beschikken, etc. Mijn vraag aan het college is dan ook, maken we ons niet schuldig aan gewichtig doenerij? Een andere vraag, voorzitter, betreft het draagvlak. In het voorstel wordt aangegeven dat de zorginstellingen zich kunnen vinden in de uitgangspunten van de gemeente, met uitzondering van Vilente, die met name een grotere toename van de vraag verwacht. Op het eerste gezicht denk je dan dat er sprake is van een grote eensgezindheid, maar ik wil hier toch wel even een waarschuwend signaal laten horen. Vilente is groot genoeg om eigenstandig een eigen geluid te laten horen, maar de andere gesprekspartners zijn dat veel minder. En daar hen niets menselijks vreemd is, acht ik het allesbehalve uitgesloten dat zij gezien hun eigen belang in deze niet voortijdig de gemeente voor de voeten willen lopen met hun eigen opvattingen. Het is toch duidelijk dat bijvoorbeeld Felix Oort en het tehuis van Milhill heel specifieke belangen hebben, het is al eerder gezegd, die wel eens haaks kunnen staan op de uitvoering van de gemeentelijke beleidsvisie. Bij verder overleg dient hier aandacht aan besteed te worden en met name de in te stellen regiegroep moet hierop zeer attent zijn en niet alleen maar kijken of de plannen van die instellingen sporen met het gemeentelijk beleid en hierbij zouden uitsluiten dat het wellicht het gemeentelijk beleid zelf in de praktijk nog aanpassingen behoeft. Voorzitter, als ik de toezegging kan krijgen dat die regiegroep hier aandacht aan zal schenken, dan kan ik me nog wel vinden in de beleidsnotitie. Nog een tweetal opmerkingen. In het voorstel wordt bij de juridische en financiële consequenties opgemerkt dat de beleidsnotitie geen directe consequenties heeft. Dat lijkt heel geruststellend, maar het gevaar zit hem in het woord directe consequenties. Natuurlijk zijn er geen directe consequenties, maar de gemeente zal bij het nader overleg niet kunnen spreken met meel in de mond en in dat overleg heel concrete afspraken moeten maken die wel consequenties hebben en de gemeente kunnen binden aan de uit de WMO voortvloeiende verplichtingen. Ten slotte roept hetgeen onder alternatief is geformuleerd bij enig twijfel op aan de objectiviteit van het college bij het afwegen van de mogelijkheden. De mogelijk negatieve gevolgen van het niet invullen van de regiefunctie worden wel erg lamentabel geformuleerd. En ik vraag me af of het ook geen verstandig alternatief zou zijn om voorlopig de ontwikkeling eens af te wachten. En dan op basis van die ontwikkelingen te bezien of zo zwaar moet worden ingezet op de regiefunctie als in het voorstel wordt neergelegd. En die gedachte kwam nou versterkt terug bij het lezen van het raadsvoorstel over het Beekdal. En dat komt morgenavond aan de orde. Ik wou het dan hier even bij laten.
Dank u zeer. Heer Van der Pas.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, deze beleidsnotitie richt zich specifiek op de kwetsbare groep ouderen met een laag inkomen die een beroep moeten doen op sociale huur en in grote mate afhankelijk zijn van zorg en andere voorzieningen. En hier rijst bij ons direct de eerste vraag. Waarom? Waarom is gekozen voor deze beperkte doelgroep? Vorige week in de bijeenkomst in Lebret werd naar voren gebracht dat de problematiek van andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld begeleid wonen, mensen vanuit de GGZ, mensen met een licht verstandelijke handicap of met autisme, zo divers is dat het lastig is om deze te combineren. Maar voorzitter, daar staat tegenover dat een integrale aanpak voor alle doelgroepen ook kansen geeft om congruentie te realiseren. Er zijn al succesvolle projecten waar bijvoorbeeld jongeren met ouderen samenwonen in instellingen. En dat zou ons inziens ook met andere doelgroepen uitgewerkt kunnen worden. En dat vinden wij een gemiste kans in deze nota. Daarnaast, voorzitter, hebben we onze twijfels ten aanzien van het aantal van 110 te transformeerde wooneenheden dat vastgesteld is. Dat aantal is gebaseerd op nogal wat aannames. En er zijn bovendien nogal wat variabelen die de toekomstige vraag kunnen beïnvloeden. Dus het aantal van 110 is wat ons betreft nogal arbitrair. Onze fractie vraagt zich bovendien af of de gemeente zich sowieso moet bezighouden met aantal wooneenheden in zorginstellingen. Is dat geen taak van de instellingen zelf? Moeten die in onderling overleg niet afspreken wie wat ter beschikking stelt? Op de eerder genoemde bijeenkomst vorige week, voorzitter, gaf de directeur van Vilent aan dat bij een aantal van 110 wooneenheden Overdal gesloten zal gaan worden. Een van de beoogde effecten van deze nota is te voorkomen dat zorginstellingen door leegstand in de problemen komen. Maar door nu juist als gemeente een aantal vast te stellen, komt Vilente met Overdal in de problemen. Daarom onze tweede vraag. Waarom wordt het aantal te transformeerde wooneenheden naar wonen met zorg niet overgelaten aan de markt, CQ de zorginstellingen? Zij kunnen in overleg met elkaar vaststellen wie waar wonen met zorg aanbiedt. En de gemeente zou zich in dat geval moeten beperken tot regievoering van het overleg en niet tot inhoudelijke keuzes daarin. Dat is ons inziens ook in lijn met onze nieuwe besturingsfilosofie die we met z'n allen voorstaan. We hebben nog een reden om het aantal van 110 woningen ter discussie te stellen. Een ander beoogd effect, voorzitter, van de beleidsnota is het binnen de perken houden van de kosten voor maatschappelijke ondersteuning. die de gemeente vanuit de WMO verplicht is om aan te bieden aan de inwoners. Door het aantal van 110 wooneenheden aan te houden, verwacht het college dat we alleen aan de lokale vraag voldoen en niet aan de bovenlokale vraag. Dus er zullen geen mensen van buitenaf gebruik maken van wonen met zorg in onze gemeente. Dat veronderstelt, voorzitter, dat mensen die van buiten komen altijd gebruik zouden maken van WMO-voorzieningen. En naar ons idee hoeft dat niet zo te zijn. Als er wellicht meer woningen met zorg komen dan de nu geplande 110, kan het ook betekenen dat er ouderen met hogere inkomens naar onze gemeente komen en die zorg zelf inkopen en geen aanspraak doen op WMO-middelen. Dat betekent groei van het aantal inwoners, werkgelegenheid in de zorg en meer omzet voor de detailhandel.
Gaat u gaan.
Twee tegelijk is het max? Pardon. Volgens mij gaat deze hele nota over woningen die onder de liberalisatieprijs zijn en dus zijn die niet beschikbaar voor mensen die hun eigen zorg kunnen inkopen en hun eigen woning kopen. En die zijn er uiteraard ook, want er zijn heel veel, volgens mij, woonplaatsen en instellingen voor die groep. Maar dat valt buiten deze nota, volgens mij. Dus dat heeft met die 110, volgens mij, niks te maken.
Ja, gaat u door, meneer Van der Pas.
Misschien zal ik de tweede termijn nog even op terug. Onze derde vraag daarom, voorzitter. Is de angst voor oplopende kosten maatschappelijke ondersteuning niet te veel leidend geweest in het vaststellen van het aantal wooneenheden? Wonen met zorg. En waarom zijn er wellicht positieve effecten van een groter aantal wooneenheden wonen met zorg niet meegenomen in deze keuze? Voorzitter, onze fractie is positief over de kwaliteitscriteria die aan de transformatie wonen met zorg zijn gekoppeld. Een goede zaak. Alhoewel wij tevens van mening zijn dat de instellingen daar in het kader van vraag en aanbod een grote eigen verantwoordelijkheid hebben. En een groot eigen belang ook hebben. Ook zij zijn er namelijk bij gebaat dat tegemoet gekomen wordt aan de vraag uit de markt naar grotere kwaliteit van seniorenwoningen. Voorzitter, een van de kwaliteitseisen betreft de locatie van de te transformeren woningen. Deze dienen volgens de nota alleen in de directe nabijheid van voorzieningen of van een dorpskern te komen. Maar met het voorgestelde aantal van 110 wooneenheden, wonen met zorg, zal Overdal, een instelling die bij uitstek voldoet aan de gestelde kwaliteitseis, door Villente worden gesloten. Onze vierde en laatste vraag. Daarom vindt u niet dat met de consequentie van de keuze voor 110 wooneenheden aan de door u zelf opgestelde kwaliteitseisen wordt voorbijgegaan? Graag antwoord op deze vragen. Tot zover.
Dank u zeer. VVD?
Dank u wel, voorzitter.
Heer De Boer.
Voorzitter, er wordt gevraagd in te stemmen met de in de beleidsnotitie wonen en zorg geformuleerde uitgangspunten en criteria voor het verlenen van gemeentelijke medewerking aan initiatieven voor transformatie van zorgvastgoed. In algemene zin kan gesteld worden dat het vanzelfsprekend is dat de gemeente oog heeft voor de huisvestingsbehoeften van ouderen die niet toe zijn aan intramurale zorg, dus vanaf ZZP 5. En onvoldoende huurmogelijkheden hebben buiten het segment van de sociale huurwoningen. Dat de gemeente daarom meewerkt aan transformatie van bestemmingsplannen door het veranderen van de bestemming maatschappelijk voor de bestaande verzorgingstehuizen en woonzorgcomplexen naar wonen is vanzelfsprekend. Het spreekt echter voor zich dat het uitgangspunt bij deze transformatie dient te zijn dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd is. Er dient een overaanbod aan zorgwoningen zoveel mogelijk beperkt te worden, omdat, zoals uit de notitie ook naar voren komt, dit kan leiden tot een extra instroom van ouderen van buiten de gemeente, die vervolgens een beroep doen op de WMO. Tevens dient voorkomen te worden dat gebouwd gaat worden voor de leegstand. Het wijzigen van de bestemming mag echter geen negatieve gevolgen hebben voor het aantal nog te realiseren woningen in onze gemeente, zoals dit is overeengekomen binnen het stoplichtenmodel met de stadsregio, dan wel met de provincie. Hierover zal duidelijkheid gegeven moeten worden door de provincie in hoeverre dat de bedoelde bestemmingswijziging geen gevolgen heeft voor nog te realiseren woningen. In dit kader ligt het voor de hand om afspraken rond het stoplichtenmodel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid van scheiden en zorg. Maar als zomaar ingestemd wordt met vermindering van het aantal nieuw te bouwen woningen, gaat immers een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord, wonen aantrekkelijk maken voor onder andere jonge gezinnen, verloren. Wellicht dat het college hierover op voorhand duidelijkheid kan verschaffen. Dan, voorzitter, blijkt uit de notitie dat deze zich met name richt op huisvesting van de doelgroep ouderen. Daarnaast zullen er ook andere doelgroepen zijn die een beroep op huisvesting kunnen doen. Het is daarom een goed initiatief een regieteam wonen en zorg in te stellen die, naast het inventariseren van andere doelgroepen, in gesprek gaat met de in de nota genoemde instituten die plannen maken om nieuwe objecten te gaan ontwikkelen. Ook het zicht houden op andere initiatieven, zoals de genoemde voorbeeld van de ANS-groep Zorgvilla Jazam aan de Utrechtseweg, lijkt ons raadzaam. Daarnaast ook een regelmatige terugkoppeling, hetgeen wat al eerder naar voren is gebracht door SVTS. Dat lijkt ons zeer verstandig dat dat in ieder geval plaatsvindt. Tot zover in eerste termijn, dank u wel.
Dank u zeer. Wethouder?
Wethouders.
Voorzitter, in algemene zin wil ik nog een keer benadrukken dat wij met dit onderzoek landelijk gezien behoorlijk vooruit lopen. En waarom lopen we ook vooruit? Omdat wij een urgentie hebben. En die urgentie zit hem niet zozeer bij ons, die urgentie zit hem bij de zorgaanbieders. Zorgaanbieders worden geconfronteerd in hun bedrijfsvoering, in hun exploitatie van hun bestaande voorzieningen, met het feit dat de landelijke overheid de wetgeving gewijzigd heeft. Dat betekent dat zij een acuut probleem hebben, daar waar het gaat om de plekken die vallen onder de wet langdurige zorg. Waar men in het verleden kon soms 50, 60 plaatsen had voor verpleeghuiszorg, zijn die nu gewoon teruggebracht tot de helft of nog minder. Dat betekent dat dat gelijk een gat slaat in hun exploitaties. Daarvoor moeten zij iets anders gaan zoeken. Het is niet nieuw dat het fenomeen verzorgingshuis iets is dat aan het verdwijnen zou zijn. De afgelopen 2 jaar zijn er al geen indicaties in die doelgroep verzorgd wonen meer afgegeven. Dus ook daarvan had je kunnen zeggen, dit is een exploitatieprobleem wat al 2 jaar bestaat. Een dreigend exploitatieprobleem dat al 2 jaar of langer bestaat bij zorginstellingen. Het is vooral het probleem van de zorginstellingen om een gezonde bedrijfsvoering te hebben. Dat is niet iets, dat adviseer ik u met klem, wat u zich waar u zich als gemeente verantwoordelijk voor moet voelen. Wij hebben daar geen invloed op en wij hebben daar geen budgetten voor om zorginstellingen overeind te houden. Dit is wat er vanuit landelijk beleid is ingezet als een marktwerking in de zorg. Dat gezegd hebbende,
meneer de
hebben
voorzitter,
wij
interruptie. Heel kort.
Meneer Beekhuizen.
Heel kort. In dit huis is een notitie van de stadsregio uit 2013, waarin er al op wordt gewezen. Er zijn notities uit het voorjaar van 2014, waarin op dezelfde materie wordt gewezen. Dus als u nu zegt, de snelheid die wij betrachten wordt alom gerespecteerd en geloofd, dan denk nou, een jaar geleden had hetzelfde document bijna naar buiten kunnen komen, met andere, overigens een aantal andere uitgangspunten nog, 1. En 2. Nee, ik laat het even zo. Ik kom zo nog op terug.
Die stukken uit de stadsregio zijn deels gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe stoplichtenmodel. Alleen na 2014, na het begin 2014, is er nog meer duidelijkheid gekomen over de doelgroepen die al dan niet zouden vallen onder de reikwijdte van de wet langdurige zorg. En over hoeveel plaatsen er nog zouden worden ingekocht. En dat is echt nieuw. Dat is iets wat voor de zorginstellingen pas in eind 2014 duidelijk is geworden. In welk hoog tempo het aantal verpleeghuisplaatsen in onze gemeente zou worden afgebouwd. Waarmee ook een echt acuut probleem is ontstaan in de exploitatie van deze zorginstellingen op verschillende locaties. Wat hebben wij gedaan met deze nota? Voor de doelgroep die valt onder de liberalisatiegrens van het huren, bekeken hoeveel plaatsen er nodig zouden zijn voor verzorgd wonen. En die groep die daarvoor in aanmerking komt, is echt een steeds kleiner wordende groep. Wij zetten namelijk in op preventie en wij zetten in op langer thuiswonen. Dus de groep die ook daadwerkelijk zou willen wonen onder de vleugels of onder de armen van een verzorgingshuis, is een steeds kleiner wordende groep. En dan is die in dit geval met deze nota ook nog beperkt door het feit dat het bedrag dat gevraagd mag worden door de zorginstellingen voor het huren moet vallen onder de sociale huurgrens. Op het moment dat zorginstellingen zelf zeggen, wij bouwen er zo in Oosterbeek 50 voor verzorgd wonen onder de liberalisatiegrens en we doen er ook nog 40 voor verzorgd wonen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens, dan is dat het ondernemerschap en het bedrijfsrisico van de zorginstellingen. En dan hebben we een ander gesprek. Wat u zich moet realiseren is dat iedere woning die wordt toegevoegd in onze gemeente, zeker als die onder de huurgrens valt, een beroep doet op het aantal van woningen onder de liberalisatiegrens die wij kunnen toevoegen vanuit de afspraken die in een breder verband in een grote regio zijn gemaakt over het aantal toe te voegen woningen.
Interruptie, twee opmerkingen. U praat nu over 110 en het hele verhaal eromheen. In 2014 sprak u over 150 met nog eens een keer een 100 tot 2029. En dat zijn heel andere getallen dan die nu op tafel liggen. En waarom noem ik die? Omdat u heel makkelijk doorschuift naar de zorginstellingen, maar dat zijn wel de mensen die moeten kunnen anticiperen op de getallen die er zijn en op de budgetten die kunnen komen. Dat is eigenlijk de belangrijkste opmerking op dit moment. En ik kom zo weer terug.
Ik kan daar gelijk op reageren. Wat er toen op tafel lag, was nog niet gestoeld op een nader onderzoek en specificering van wat er zou ontstaan met de nieuwe wetgeving. Dus dat is nu gebeurd. Nog los daarvan hebben we nu in overleg met de zorgaanbieders zijn we tot deze getallen gekomen. Dit gaat dus gewoon over bedrijfsvoering en verwachtingen van bedrijfsvoering van de organisaties binnen onze gemeentegrens.
Tweede opmerking, want die heeft betrekking op uw opmerkingen net. Ik heb donderdagavond begrepen dat woningen die nu omgezet worden niet van invloed zijn op de huurwoningen. En dat heeft u bij monden van wethouder verstand, hebben we dat te horen gekregen. Dus u bent nu of in tegenspraak of niet, zit niet op één lijn.
Nee, we hebben daar aangegeven dat de provincie bij monden van een medewerker van de provincie hier in huis heeft gezegd dat hij verwacht dat de provincie niet zo ingewikkeld gaat doen daar waar het gaat om het omzetten van de huidige woningen naar scheiden wonen zorg. Wij hebben het nu over het toevoegen van echte woningen. En waar wij voor moeten waken, en dat heb ik toen ook proberen uit te leggen, is als wij verouderde kamers van 30 vierkante meter willen bestempelen als een huis waar een voordeurnummer op geplakt kan worden, dat wij met andere problematiek te maken krijgen, namelijk onze verplichting op controle van kwaliteit. En dat kan je gewoon niet op die manier leveren. Het staat die zorginstellingen nog steeds vrij om die kamers, zoals ze ze nu kennen, voor een bedrag waar mensen daarvoor willen wonen, te verhuren. Dan is het alleen binnen een intramurale setting. Dat kan nog steeds. Dan vragen ze zelf de huur. Alleen als je kijkt naar wat er in het verleden betaald werd voor die kamers van 30 vierkante meter, waar de exploitatie van die zorginstellingen op gebaseerd is, dan kunnen zij die bedragen nooit vragen voor die kamers. En komen ze dus bij ons om te zeggen, wij willen er echte woningen van maken. Ja, en daar willen wij gewoon kwaliteit voor hebben. Want op het moment dat het echte woningen zijn met een eigen voordeur, die vallen onder de sociale huur en een zorginstelling valt om, dan zijn het woningen die beschikbaar komen op onze woningmarkt. Dus daar zit het spanningsveld.
Afgelopen donderdag heeft de wethouder Verstand gezegd dat een en ander weggestreept kan worden. De beheerder, of hoe moet ik de man even noemen, ik ben even zijn naam kwijt, van Felixoord reageerde daarop van, hey, daar zit dus perspectief voor ons om ze om te zetten, want dan vallen ze weg ten opzichte van bestaande kleine units als die omgezet worden. Ja, was het antwoord van de wethouder. En dat is volgens mij in tegenspraak met wat u nu zegt.
Nee, voorzitter, maar om dat misschien even te verduidelijken. Toen wij begonnen aan dit proces, toen was ons beeld dat op het moment dat wij verzorgde woningen, zeg maar, om het even zo te zeggen, zouden gaan toevoegen, dat is elke keer dat je een omzetting zou doen, dat dat een toevoeging zou zijn. Dat was het beeld dat wij hadden aan het begin van het proces. Daar hebben we het later, omdat wij dachten van dan krijg je een zelfstandige woning, dus een zelfstandige ingang, en dan wat je doet is een woning toevoegen. Daarvan heeft de provincie gaandeweg het proces gezegd, ja, maar dat is geen toevoegen, dat is omzetten. Dus je kan best 1 of 2 plaatsen ombouwen, zoals bijvoorbeeld bij Felix hoort, dat je bijvoorbeeld van 2 appartementen, want dat moet wel als je die kwaliteit wil benaderen, dat je bijvoorbeeld 2 appartementen verbouwt tot 1 appartement, waarvan je zegt van dit voldoet echt aan de criteria. Maar dat kan je dus doen, hè, dat omzetten, tot die 110 woningen. Want daarna ga je namelijk het aantal woningen gaat wel toenemen. Dus daar zit het.
Zit er nog een keertje. Ik snap het nu wat meer, maar ik had begrepen, die 110 heeft ook te maken met een bepaalde, hè, die liberalisering, een bepaald tarief. Maar als het nou omzetten is, dan wordt dat toch een ander tarief. Dan zou het toch een koopwoning of appartement zijn. Stel dat er van 2 naar 1 nieuwe voordeur gaat komen. Dan praat je toch over niet die doelgroep die met die 110 bediend moet worden, maar over een andere doelgroep die daar die woningen gaat betrekken?
Ja, kijk, we hebben in de stadsregio op basis van de woningbehoeftevraag hebben we met elkaar een aantal woningen afgesproken. En daar is dat stoplichtenmodel voor. En dan mogen wij 400 woningen bouwen, zeg ik even uit mijn hoofd, tot 2020. Op het moment dat je daar dus extra woningen aan gaat toevoegen, ga je dus bouwen boven de vraag. En dat kan dus niet, want we hebben afgesproken, we gaan bouwen op basis van de vraag. Dus je kan wel, zeg maar, alles wat je boven de aantal verzorgd wonenplekken gaat toevoegen, is gewoon een reguliere woning waar iemand zou kunnen gaan wonen. Je kan het wel verzorgd wonen noemen, maar dan ook dan bouw je voor de leegstand. Dus stel dat je zegt van we geven het vrij, we bouwen 200 plekken verzorgd wonen. Dan bouw je voor de leegstand. Want we hebben dus becijferd dat je, en die 110 is natuurlijk niet heilig, maar of hè, dat is het wel wat rek in, maar dan ga je daar bouwen voor de leegstand.
Dus als het onder de liberalisatiegrens blijft, valt het binnen die 110. En als het erboven is, dan gaat het af van onze nog te bouwen aantal woningen.
Nee? Het staat los van die liberalisatiegrens. Het gaat gewoon om het aantal woningen dat je, zeg maar, even aan de vrije markt, om maar even zeggen, toevoegt. Daar gaat het om. Dat mag niet groter worden dan de afspraken die we hebben gemaakt. Maar het idee is, er wonen nu mensen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis, en die kamers worden omzet. Het aantal mensen neemt daar niet mee toe. Die mensen wonen daar, zeg maar, al. Dat is het verschil tussen het omzetten en het toevoegen.
Mag dus, nog ter verduidelijking, van al die kamers die ze nu hebben, kunnen ze gewoon zeggen, we houden ze in stand En we verhuren ze voor een laag bedrag. Maar het zijn geen eigen woningen. Dus mensen kunnen er geen subsidie op krijgen op die huur. En dan gaat het dus over de dan is het een soort intramuraal wonen. Dat is, dan moeten we wel gaan kijken van hoe moeten wij dan controleren op veiligheid en op brandveiligheid en dat soort zaken. Maar dan is het gewoon, ja, er worden hier, dit is een kamerverhuurbedrijf geworden waar toevallig ook zorg bij is. En daar zit een beetje het spanningsveld dat bij de exploitatie van zorginstellingen zij in het verleden voor die kamertjes bedragen kregen die zelfs boven de liberalisatiegrens zaten. En als zij daar nog enigszins in hun exploitatie mee uit willen komen, dan kunnen ze dus niet gaan verhuren op dat wat die kamers echt waard zijn. Daar zit het spanningsveld voor die organisaties.
Meneer de voorzitter, ik droom van een plek in Oosterbeek, bijvoorbeeld op de plek Overdal, waar veel van de mensen kunnen wonen die er nu wonen en waar we het over hebben. En volgens mij, in goed overleg met Filente, zou er wel eens iets heel moois kunnen ontstaan. Juist om deze begripsverwarring die er nu is en aantallen. Want ik denk dat daar de kracht en de omzetting zou kunnen zitten. En ik daag u uit om die handschoen op te pakken. Ook al zegt mevrouw de wethouder niet dat wij regie moeten voeren. Ik denk dat we dat wel moeten doen in deze.
Ja, volgens mij is het hele stuk ook bedacht om regie te voeren. Dus dat is ook precies hetgene wat we hebben gedaan. En we zijn natuurlijk gaandeweg dat dit proces bezig is, zijn we met die zorginstellingen bezig. En wat wij ook juist zien, we zijn juist bezig met die zorginstellingen om mee te denken. Van hoe zou je het kunnen oplossen? En wat wij dus ook zien bij die zorginstellingen, dat ze inderdaad ook meegaan in die beweging van hey, we moeten niet te veel blijven hangen in hoe het was, maar wij moeten ook creatief gaan denken. Wij moeten ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Wij moeten ook zoeken om samen te werken. Dat proces zien wij al veranderen onder zeg maar, een druk van het stuk wat er nu ligt. En ik wil wel even iets zeggen over Filente, want het is nu een paar keer langsgekomen. Overdal, valt dat wel om of valt dat niet om? Dat is, we hebben bij de provincie subsidie aangevraagd voor Filente om een onderzoek te doen hoe de toekomst van Overdal eruit zou kunnen komen te zien. En dat onderzoek is nog niet klaar. Dus het is ook wel wat prematuur voor Filente om nu te zeggen van ja, dan sluiten wij Overdal. Ik snap dat zij zitten natuurlijk ook wel met hun eigen bedrijfsvoering in de maag. En dat ze dan even nu zeg maar, op de achterkant van een sigarendoosje uitrekenen zetten, komen wel een beetje in het probleem. Maar dat is nog een heel ander aspect wel belangrijk van. Filente heeft twee huizen of drie huizen hier in Oosterbeek, waaronder de Zonneberg. En ook bij de Zonneberg komen een aantal plekken leeg. En Filente is juist daar van plan om een flink aantal woningen te gaan omzetten en daarmee die 50 die in Oosterbeek geprognotiseerd zijn, om daar dus zeg maar even, om, laat ik zo zeggen, om de Zonneberg overeind te houden. En op het moment dat wij, dat is ook wel even die 110, dat is natuurlijk niet heilig en je moet de komende jaren blijven monitoren. Hè. Het is trouwens 110 tot 2019, daarna neemt de vraag nog steeds toe. Dus ook met die plannen, met die ontwikkelingen van Filente en andere partijen blijven natuurlijk gewoon in overleg. Het kan ook zijn dat de prognoses veranderen, want wat we niet weten is van, nou ja, hoe gaan mensen zich gedragen, wat willen ze? Hè? Dat, en daar heb je dus ook die regiegroep voor nodig. Dus, en het gevaar is een beetje, denk als je heel veel, als je heel makkelijk gaat zeggen nu van nou, maak er maar 200 van of 250, zodat we al die instellingen tevreden houden, dat je dan eerder zal zien waarschijnlijk dat er bij al die instellingen een exploitatieprobleem komt, dat er juist meer instellingen gaan omvallen. En dat is natuurlijk ook waar collega Van den Berg mee begon. We proberen hier natuurlijk enigszins te beheersen wat er door landelijke wetgeving is ingezet.
Mag ik daar nu op, want een van de dingen die ook met die 110 naar voren komt, is juist die verdeling, hè, van hoe ga je bepalen wie. En u heeft dan over Filente maar, en een regie voeren, maar wie bepaalt waar die invulling van die 50, ik noem maar het, hè, want daar hebben we het dan over, die 50 in Oosterbeek komt. Is dat de markt, wat het CDA zegt, of wordt dat bij de gemeente, doet u dat als regiehouder?
Nou, we hebben dit stuk en die prognose dus samengemaakt met de zorginstelling. En dat is ook gemaakt op basis van de plannen die er zijn. Dus daarom zie je ook dat het niet heel ver uit elkaar loopt. En het is op dit moment wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hè. En morgen bespreken we het eerste voorstel al, namelijk Beekdal in Hilsum. Maar we hebben afgelopen donderdag ook kunnen zien, al die partijen de horende, dat het vooral gaat om Felixhoort en Filente. En dat al die andere partijen vooral in een wat andere hogere markt zitten. Dus je hebt eigenlijk ook wel als regievoerder doe je om maar op een beperkt aantal partijen. En dus ook wat ik net vertelde over de Zonderberg. Eigenlijk zijn we in Oosterbeek met studenten ook al een heel eind van, hey, waar zou je die dan willen invullen?
Ik ga proberen om nog een paar opmerkingen die er gemaakt zijn en die ook deels een overlap hebben te beantwoorden. Het levensloopbestendig wonen en het project bewust wonen heeft zich tot nu toe heel erg gericht op particulieren en ook op vanaf een bepaalde leeftijd. Ik denk dat het een goed plan is als we dat wat gaan verbreden naar bijvoorbeeld ook verenigingen van eigenaren. Zodat ook de entrees van grotere appartementencomplexen enzovoort, dat men daarover nadenkt dat ook de mensen die daar wonen ouder worden en ergens langer moeten blijven wonen. Het is ook een onderdeel van hetgeen we moeten afspreken met de woningbouwverenigingen die actief zijn in onze gemeente. Dat zij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben als het gaat
voorzitter,
om...
Voorzitter, onze vraag was of er al afspraken over gemaakt zijn of dat moet nog gebeuren.
Nee, we zijn op dit moment bezig met prestatieafspraken met, te maken met Vivare.
Even kijken. Zoals ik dat maar noem, de nichegroep die wij kennen en waarbij Felix Oort gewoon het meest naar voren springt. Omdat, en dat heeft u afgelopen donderdag ook van meneer Leefting kunnen horen, het bij het Missiehuis Vrijland toch net iets andere dynamiek heeft. En in het Schild, dat heb ik u zelf al toegelicht, die heeft ook een andere dynamiek, omdat daar mensen gewoon veel sneller, ook met een relatief lichte zorgbehoefte, toch vanuit de WLZ kunnen gaan wonen. Is eigenlijk het grootste probleem, tussen aanhalingstekens, Felix Oort, als het gaat om bovenregionaal aanbod. En dat hebben we in deze nota niet heel expliciet meegenomen, omdat we zijn uitgegaan van door het midden, zeg maar, voor iedereen. En daar waar u zegt, hebben we daar goed aan gedaan? Nou, ik denk dat dat een punt van discussie is waar we misschien met elkaar nog een keer extra over kunnen hebben, waarbij we dan wel, als we zeggen van daar zoeken we ruimte of daar zien we rek in, dat ook zou kunnen betekenen dat je diezelfde ruimte en rek moet geven voor aan andere zorginstellingen die dan ook zeggen, hey, ik wil nu iets specifiek voor bepaalde religieuze doelgroepen doen of voor bepaalde allochtone groepen. Dan krijg je daar een andere dynamiek op. En als je het voor de een doet, moet je het voor de ander doen. En het staat gewoon niet los van de kwaliteitseisen die je wil stellen aan de woningen die daarvoor in aanmerking komen als het gaat om verzorgd woning. Dus we kunnen het daarover hebben. U kunt er ook vooral samen over hebben hoe u daar dan tegenaan kijkt. Want voor ieder aparte woning...
Per interruptie, u wijst steeds op de kwaliteitseisen die er moeten komen. Maar dat doen die instellingen toch zelf wel. Zo staat het zelfs in de nota genoemd. Dus ik zou willen verzoeken om die achterwege te laten. Want ik denk dat instellingen dat zelf wel doen. Ook al vanwege de kwaliteitseisen die in regelgeving vastliggen.
Nou, u heeft het nu over instellingen en ik heb het over zelfstandige woningen. En een kamertje van 30 vierkante meter met één stopcontact voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen die je op dit moment wil stellen aan een zelfstandige woning. Daar hebben we het over. Bovendien zijn wij, als wij daar zorg verlenen, ook al is het huis alleen huishoudelijke hulp, maar als wij in een semi-intramurale setting die ontstaat, zorg verlenen, betalen voor begeleiding enzovoort, zijn wij verantwoordelijk als gemeente en niet iemand anders voor de kwaliteit die daar geleverd wordt. En ook voor de veiligheid van de mensen die daar wonen en verblijven. Daar moeten wij hard op handhaven. Dan wil je aan de voorkant zorgen dat je niet een huis moet sluiten omdat hij niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Dan wil je voorkomen dat ik hier moet gaan uitleggen waarom wij niet hebben opgelet, omdat er ook in onze gemeente een paar bejaarden zijn omgekomen, omdat het toch minder brandveilig was dan we hadden gedacht. Daarom heb ik het over kwaliteit en blijf ik dat ook zeggen. En daarom is het heel erg belangrijk dat we dat ook gewoon formuleren. Daar moet het aan voldoen. De PRD had een vraag over de hogere zorgzwaartepakketten. Het fenomeen zorgzwaartepakket is per 1 januari verdwenen. Wij hebben het over zorgprofielen in Nederland als het gaat om de wet langdurige zorg. En de hogere zorgprofielen en in sommige gevallen bijvoorbeeld bij een zintuiglijke handicap van de inwoners die in het Schild wonen, zijn de zorgprofielen anders geformuleerd en komen mensen al veel eerder in aanmerking voor het wonen binnen een beschermd wonensetting of binnen een intramurale setting. Dat is heel specifiek. Dus als mensen in een zorgprofiel vallen, dat valt onder de WLZ, dan gaat het om die andere type plaatsen. En daar gaan wij niet over. En daar zet gewoon het zorgkantoor in onze gemeente de kraan voor dicht. En dat betekent, dat wordt ook gezegd, dat bijvoorbeeld een Filente op dit moment 28 plaatsen vult, maar er vanuit het, of 27, maar er vanuit het zorgkantoor maar voor 25 vergoeding krijgt, omdat het zorgkantoor heeft bepaald dat het aantal is wat zij mogen leveren. Dus ze zetten de mensen niet op straat, maar ze gaan op het moment dat een van die mensen overlijdt, bijvoorbeeld, daar ook niet direct iemand anders voor terugzetten. Gewoon omdat dat niet kan. Zij krijgen dat niet betaald. Maar dat staat buiten ons. De mensen met de voorheen lagere zorgzwaartepakketten maken gebruik van overgangsrecht van 5 jaar. Dus in de komende 5 jaar mogen zij daar zonder meer op basis van het recht van de indicatie in een lager zorgzwaartepakket blijven wonen. Daar is in voorzien. De verwachting is, en dat heeft u ook kunnen lezen, dat een deel van die groep, omdat ze hoge leeftijd hebben, ofwel binnen nu en 5 jaar mogelijk aan het hemelen is geslagen, dan wel dusdanige problematiek krijgt met de gezondheid, dat ze in aanmerking komen voor het vallen onder een zorgprofiel van de wet langdurige zorg en dus kunnen blijven wonen. En ik denk op het moment dat als over 5 jaar zou blijken dat daar een enkeling tussen wel een schip dreigt te vallen, dat wij over 5 jaar voor die groep dan iets moeten bedenken om ze niet uit hun huis te jagen. Maar daarvoor hebben we ook zeker dat team nodig dat blijft monitoren. En is het van belang dat wij in contact blijven met de zorgaanbieders in onze gemeente. De extra instroom voorkomen, ja, dat is een van de redenen waarom we deze notitie ook hebben gemaakt. Om te voorkomen dat wij hier een ongebreidelde instroom krijgen van organisaties die zich ook hier nog willen vestigen. Je krijgt een onleefbare samenleving als je alleen nog maar voor bepaalde doelgroepen huisvesting hebt. Want dan gaat alles wat je ook nodig hebt of wat je zou willen hebben om je scholen open te houden of je verenigingen levendig, ja, die gaat dan naar elders verhuizen, omdat de woningen daarvoor elders zijn. Dus het helpt je ook door dit nu toch te bepalen op deze aantallen, om te voorkomen dat je straks met heel andere problemen te maken krijgt als het gaat om leefbaarheidsvraagstukken. Als het gaat om volledige pakketten thuis, dan is dat iets wat valt onder de wet langdurige zorg. En waar wij dan niets mee doen. Je zult zien dat er in de loop van de komende jaren, in de hele ontwikkeling van zorg en welzijn in Nederland, gewoon een andere dynamiek zal ontstaan. Mensen blijven langer thuis. In eerste instantie kloppen ze aan bij de gemeente voor voorzieningen, voor hulp bij het huishouden, voor misschien dagbesteding, voor van alles. En op enig moment worden mensen zo oud of krijgen ze zoveel problemen dat ze onder de reikwijdte van de wet langdurige zorg vallen. En dan dat ze toch ervoor kiezen om, waar ze voorheen in een verzorgingshuis terecht zouden komen, nu een volledig pakket thuis te krijgen. En gewoon ook te sterven in het huis waar ze al heel lang wonen en waar ze gelukkig zijn. Dat hoe zich dat gaat verhouden tot het aantal ouderen in onze gemeente, tot het aantal huizen dat daardoor langer bewoond blijft. Ja, dat valt onder ook nota wonen en onder het stoplichtmodel. En daar kan mijn collega Verstand misschien zo meteen nog antwoord op geven. Maar dat het wel spannend wordt hoeveel mensen dat ook daadwerkelijk op die manier gaan doen. Ja, dat heeft deels te maken met waarom wij zeggen dat wij verwachten dat veel mensen in onze gemeente dat gewoon gaan doen op de lange termijn. En dat je daardoor ook minder behoefte hebt ook aan verzorgd wonen. Dat vooral die mensen zijn die opeens alleen komen te staan. Of waar opeens de problematiek zo groot wordt dat ze het zelf niet meer zien zitten om in een huis met een andere manier van ondersteuning te blijven wonen. En daarom is het ook heel belangrijk dat we het blijven bekijken in de komende jaren. Dat we daar regie op blijven voeren. Dan de andere doelgroepen. Dat is het al eerder ook aan de orde geweest. We hebben er bewust voor gekozen om nu ons te beperken tot alleen maar die groep ouderen en alleen maar over verzorgd wonen beneden liberalisatiegrens. En waarom? Omdat de doelgroepen waar we ook nog mee van doen hebben, die mogelijk ook iets zouden kunnen betekenen voor exploitatiemodellen van de zorginstellingen die zich voor op dit moment vooral richten op ouderen, nog een heel andere dynamiek in zich heeft. Daar hebben we in ieder geval in de komende jaren nog te maken met een centrumgemeente. In ons geval de gemeente Arnhem, die daar regie op moet voeren over het niet alleen het toewijzen, maar ook de verdeling in de regio. En dat is heel nieuw. Bovendien is het overgangsrecht dat daar geldt nog langer en nog weer anders ingestoken. En door nu al, je krijgt te maken ook met andere vormen. Hè? Misschien ouders die langer willen zorgen voor een jongere met een psychiatrische aandoening of met een verstandelijke beperking. Dat kan op dit moment in onze gemeente, want wij kunnen gewoon ook mantelzorgwoningen plaatsen. Dus dat soort zaken kunnen, alleen in de financiering daarvan zijn we op dit moment gewoon afhankelijk voor die doelgroepen van de centrumgemeente. En om daar dan een halve pagina in op te nemen van die willen we niet hebben of daar gaan we helemaal niks extra's voor doen. Ja, dat is wel erg kort door de bocht. Dat is gewoon nog wat in het vervolg hiervan vorm moet krijgen. Maar daar moeten we gewoon voor in de hele regio, vanuit de budgetten die in Arnhem worden beheerd, ook afspraken over maken wat kan. Want als wij nu tegen die zorginstellingen die we kennen in het kader van dit rapport gaan roepen van u kunt er wel verstandelijk gehandicapten maximaal inzetten of mensen met GGZ-problematiek om uw exploitatie maar rond te krijgen. En vervolgens wordt er in de regio dan wel door Arnhem gezegd, wij geven geen indicaties meer af. Dan hebben we er niemand mee geholpen. Dus dit moet een vervolg krijgen voor die doelgroepen. En daar zullen we opnieuw ook deze zorginstellingen bij betrekken. Maar daar wordt de reikwijdte nog veel groter van, omdat je dan ook te maken hebt met instellingen voor intramurale zorg in de GGZ en in de verstandelijk beperkte groep. Dus het lijkt heel makkelijk om te zeggen van dan doe je toch dit of dan ga je het anders mengen. Maar daar zit een dynamiek onder en het zou geen recht doen aan die groep mensen om dat op een half A4'tje er nog even bij te noemen.
Voorzitter, mag ik hier dan een aanvullende vraag over stellen? Praat u dan wel met instellingen over die verzorgd wooneenheden, om daar bijvoorbeeld waar stellen in kunnen wonen, variatie in, niet iedereen wil één of twee kamers, misschien zijn er mensen die hebben de drie nodig. Wordt dat allemaal dus dezelfde hokjes of praat u actief over verschillende vormen? En dan heb ik het even niet over het mengen van doelgroepen, maar binnen deze doelgroep.
Nou ja, ook dat verschilt sowieso per instelling, denk ik. Zoals bij de Zonneberg, waar nu een aantal plekken worden omgezet. Dat zijn allemaal verschillende kamers met verschillende omvang. Maar ja, het gaat natuurlijk wel allemaal uit van bestaand vastgoed. Dus zeg maar even hele leuke, er is geen ruimte voor hele leuke creatieve ideeën. We zullen het nu moeten doen met de ruimte die er is. Ja, en is een toekomst als er bijgebouwd zou moeten worden voor verzorgd wonenplek, bijvoorbeeld na 2019. Ja, dan kan je wat meer aan dit soort dingen gaan denken.
Nou ja, een muurtje ertussenuit en tussendoor. Ik denk dat er best wel wat creatief gedaan kan worden in bestaande zorg. Maar ik wil ook nog even weten, hoor ik u nu zeggen dat dus alle 50 plekken al vergeven zijn aan Violente in de Zonneberg en dat er niet op spreiding beleid gevoerd wordt?
Nee, er is nog op zich nog helemaal niks afgesproken en besloten. Maar Violente heeft bij ons aangegeven voorkeur te hebben om in ieder geval de Zonneberg te gaan vullen. En daar kan je inderdaad slopen, breken, wat je wil. Maar goed, dat betekent natuurlijk ook weer kosten voor een instelling die het sowieso al zwaar heeft in zijn exploitatie. Dat is bijvoorbeeld ook het probleem met Felixoord. Dat zal ook niet zomaar 1, 2, 3 gebeuren. Maar hoe die verdeling precies is, ja, dat is zometeen toch wel aan de instellingen zelf. Kijk, als hij bij Zonneberg Violente uiteindelijk voor zou kiezen om toch daar woningen toe te voegen die niet onder dat verzorgd woningen zouden vallen, of wel onder verzorgd woningen, maar of bijvoorbeeld een keuze we overal zouden maken, ja, dat is in eerste instantie even aan hun om te kijken van hoe valt dat in de bedrijfsvoering.
Maar voert u actief beleid dat er gespreid wordt of zou het kunnen dat ze alle 50 op één locatie komen?
Wij voeren geen actief beleid, maar we zijn, ja, dit is een vrij actief stuk waar enige vorm van regie in zit. Ja, het moet gewoon in samenspraak met die instellingen.
Voorzitter, maar ik heb u eerder horen zeggen wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wie met de beste plannen komt, krijgt het eerst de woningen toegewezen. En dan krijg je toch een gouden indruk, de instellingen die het snelst zijn, krijgen de meeste woningen. En ja, spreiding wordt lastig.
Nou ja, wat we hebben gedaan is die woningen, zeg maar, spreiden, die verzorgd woningen over drie plaatsen. Dus daar zit sowieso een spreiding in de zin van de dorpen. Wat natuurlijk het probleem in Doorwerth is dat er geen intramurale zorg is. Dus waar bouw je dat dan zometeen tegenaan? Maar nogmaals, deze aantallen zijn ook gebaseerd op de plannen die de instellingen al dachten te hebben. Dus het zou vreemd zijn als er nu opeens andere instellingen komen met een heleboel plannen. Wat ik al zei, we hebben afgelopen donderdag ook gezien, al die huizen hebben een beetje hun eigen problematiek. En het draait met name om Felixoord en Violente. En die hebben natuurlijk goed in het zicht.
Voorzitter, mag ik nog even aanvullende vraag stellen? Want er zijn opeens vijf van die verzorgd wonen plekken in de Zonneberg gebouwd. En er staat hier de toewijzing vindt plaats door de zorginstelling. Vroeger hadden we een mooi orgaan, het CIS, hè, dat netjes zorgde dat degenen die er recht op hadden kwamen. Wie doet de vermogenstoets, de inkomenstoets, wie doet de medische toets? Vaak is de zorginstelling niet de verhuurder. Heeft u dan afspraken met de verhuurder? Dus wie toetst nou dat ook echt die woningen bij de goede mensen terechtkomen? Zonder zo'n CIS.
Dat is natuurlijk een van de nieuwe problematieken die is ontstaan doordat je daar geen indicaties meer voor afgeeft. Maar ik vertrouw de zorginstellingen dat zij dat op een goede manier doen. En ook dat zij er zelf belang bij hebben om alleen de mensen daar te huisvesten waar zij ook daadwerkelijk ondersteuning en zorg aan kunnen verlenen. Want op het moment dat je daar mensen in zet waar je dat niet doet, weet je in ieder geval zeker dat je daar geen inkomsten voor krijgt. Want, dan ga je daar niet leveren. Dus dan wordt het een verhuur van een woning. En dan ga je daar geen zorg verlenen.
Ja, toch mis je een beetje toch zo'n centraal orgaan. En ook de medische gegevens. En komt dat dan bij een woningbouwvereniging terecht? Of,
nou, de zorginstelling zal met die toewijzing zich bezighouden. Wie gaan ze daar dan huisvesten? Wie klopt aan? En daar hun eigen criteria bij formuleren. Dit is gewoon doordat het weggevallen is in de wetgeving, ontstaat daar dat vacuüm. Wij blijven gewoon voor alle groepen indiceren zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. En als wij tegen mensen zeggen, nou, u heeft dit nodig en dat nodig en er komt nog van alles bij. En mensen zeggen, ja, maar dat zie ik niet meer zitten in mijn eigen huis. Dan kunnen we ze natuurlijk wel wijzen op de mogelijkheid van verhuizen naar verzorgd wonen. Maar of mensen dat gaan doen, is aan hen zelf. En de zorginstellingen zouden heel dom zijn als ze hun huizen zouden vullen met mensen die daar feitelijk niet thuis horen, want dan krijgen ze het echt lastig met hun exploitatie.
Even een kwestie van orde. Ik zie u ook nog steeds met uw lijstje van antwoorden. Bent u daar al doorheen?
Nee, zo in alle interrupties is zo'n beetje alles al aan bod gekomen, volgens mij, wat ik had willen toevoegen. Dat zat met name op dat stoplichtenmodel, maar dat heb ik volgens mij uitgelegd. Regie voeren, daar hebben we het over gehad.
Misschien dat ik daar toch nog iets over kan aanvullen, voorzitter. Of aanvullend kan vragen, want het is wel duidelijk geworden van wat de bedoeling daarvan is. Maar waar het mij met name om gaat, dat het geen gevolgen heeft voor de woningbouw in onze gemeente voor de komende periode. En dat die toevoeging van zorgwoningen losstaat in ieder geval van dat aantal woningen. En ik denk dat het verstandig is dat daar duidelijkheid over komt. En met name dat de provincie daar ook duidelijkheid over geeft.
Ja, volgens mij hebben wij voldoende duidelijkheid erover gehad. Wat je ook wel merkt is dat er gewoon een aantal mede-overheden nog niet zover zijn. Dus het is ook lastig om daar zeg maar, in stadsregionaal verband afspraken over te maken. Want wij lopen hiermee dus echt voorop. Maar volgens mij hebben we voldoende duidelijkheid van de provincie dat die 110 woningen geen enkele manier van invloed zijn op ons woningbouwprogramma wat we op dit moment in het stoplichtenmodel hebben staan.
Meneer Beekhuizen?
Ja, wat bij mij niet wil vallen, is waar dat getal 110 dan vandaan komt. Als dat nou 120 was geweest, had het er dan ook ingepast? Of als er 100 waren geweest, had het er dan ook ingepast?
Ja, volgens mij staat in het, ik heb niet, die aantallen niet helemaal scherp, maar is er ook een beetje een gemiddelde genomen, zeg maar, van alle plannen, ideeën die er waren. Als het zometeen 120 wordt, kan ik me niet voorstellen dat dat een probleem is. En dan is een. Dus dat zal zometeen zeg maar, uiteindelijk ook wel een beetje moeten blijken in de praktijk. Dus natuurlijk, als we zometeen, stel dat we 100 woningen vergeven hebben en er komt een filente met een overdal en die zeggen van ja, maar we hebben er 20 nodig. Natuurlijk ga je dan op dat moment kijken van hey, zijn die ook op een goede manier te vullen. Maar ik denk dat we ook moeten uitkijken met te makkelijk die grens van 110 te gaan oprekken met verzorgd wonen plek, want dan kom je toch echt dat je gaat bouwen voor leegstand, of dat de kwaliteit niet goed is, of dat je zorgkosten gaat toenemen. Daar moeten we echt
naar. Dat is uw stellingname, en ik ben nog niet overtuigd van die stellingname, op basis van twee argumenten. Eén, de getallen die ik u net heb genoemd uit het voorjaar van 2014. En twee, dat Filente zelf een ander onderzoek heeft, met andere getallen. En Filente zelf is natuurlijk wel de grootste zorgleverancier op dit gebied in de gemeente Renkum. De rest zijn in wezen allemaal kleinere partijen of hebben bepaalde doelgroepen in zich.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we hebben dit uitvoerig met alle partijen besproken, ook in concept voorgelegd bij Filente. Ik denk toch echt dat het bij Filente een beetje de wens, de vader van de gedachte is dat het er meer zouden moeten zijn. Daarom is denk ik ook dat monitoren zo heel belangrijk. Stel dat je over een jaar of twee zegt van, nou ja, oké, we zien verandering in die markt, we zien dat die prognoses veranderen, dat je dan misschien gaat kijken of je dat aantal zou moeten zou kunnen ophogen.
Dus ik, voorzitter.
Op dit moment, zeg maar, op Filentenaars en alle partijen kunnen zich vinden in deze prognose. Dus ik denk dat we daar wel aan vast moeten houden.
Mevrouw Wand. Voorzitter, even ter aanvulling. Was het niet zo dat Filente zegt van, die noemt een ander aantal, meneer Beekhuizen. Maar heeft dat met naam niet mee te maken dat ze zeggen gefaseerd? Dat ze zeggen, is het wel zo dat over 5 jaar of over 4 jaar, die aantal die u zegt een andere indicatie heeft of al overleden is, dat ze zeggen, wij schatten in dat over 4 of 5 jaar het misschien toch wel zo zou kunnen zijn dat er meer mensen die u nu zegt zouden overlijden of een andere indicatie hebben, toch wel gebruik ervan kunnen maken. Dus als u zegt ook monitoren, is het juist, denk ik, om met elkaar te bekijken over 3 jaar of wat dan ook, zal dat aantal dan niet bijgesteld moeten worden? En als zij zeggen gefaseerd, dat we dan een soort overloopachtige situatie krijgen?
Dat begrijp ik. En ik denk ook dat u daar in de aanname een punt heeft. Maar tegelijkertijd maak ik me gewoon zorgen als Overdal zometeen inderdaad dichtgaat, omdat wij niet over de horizon van 5 jaar of 4 jaar heen willen kijken. En dat baart me wel zorgen op dit moment.
Nu gaan we weer terug over het...
De wethouder gaat even antwoorden.
Dat was een antwoord aan u.
Ja, en dan antwoord ik daarop. Ja, volgens mij heb ik de wethouder verstand donderdag ook horen zeggen. En dat denk ik ook dat het zo is. Er zijn talloze gemeenten waar zorginstellingen zaken moeten sluiten. Omdat dat een kwestie is wat in Den Haag besloten is. En een voortgang van het beleid wat is ingezet door Den Haag. Ja, is het zo dat zorginstellingen een ander beleid moeten gaan voeren en dat er instellingen, ja, het is heel spijtig, moeten sluiten?
Ja, begrijp ik. Ook jammer voor de mensen die er nu wonen en straks zouden moeten wonen.
Ja, voorzitter, ik wou nog even 1 ding toevoegen, wat ik net ook al in andere interruptie gezegd. Er is dus op dit moment een onderzoek naar de toekomst van Overdal. En ik denk dat we dat gewoon ook maar even moeten afwachten en ook Filente de kans geven om niet alleen in deze categorie iets te doen, maar ook samenwerking te zoeken met andere categorieën, met andere partijen, om te kijken of daar een exploitabel geheel overeind kan blijven. En ik denk ook echt, als je dat aantal van 110 zo fors gaat oprekken, of dat je in ieder geval gaat oprekken en dan gaat zitten verdelen over verschillende partijen, dat die allemaal een exploitatieprobleem krijgen. En ik bedoel, hoe zuur het ook zou zijn als Overdal hier opvalt en omvalt, natuurlijk gaan we proberen om dat te voorkomen binnen de grenzen die in dit stuk staan, is het denk ik alleen maar vervelender als er in plaats van 1 misschien 3 huizen zometeen omvallen.
Even de tijd. Het is nu 10 uur. Ik wou eigenlijk voorstellen, met uw welnemen, dat we nu even de tweede termijn gaan doen, zodat we wat nog rondzweeft of waar u nog mee zit, nu even aan de orde kan komen. En misschien kunt u ook even blijven zitten. Is dat een goed idee? En mag ik, als u daarmee akkoord gaat, kunnen we een rondje langs deze kant maken? En,
voorzitter, voor mij is alles duidelijk, dus u mag meteen doorschuiven.
Meneer Van der Pas?
Ja, voorzitter, ik heb de wethouder een opmerking mogen maken dat als er boven de vastgestelde, in deze nota vastgestelde 110 woningen gebouwd gaat worden, dat dat direct vervolgens een toevoeging aan de woningvoorraad betekent en afgaat van het aantal nieuw te bouwen woningen. Dat zou er toch voor pleiten om die 110 zeer, zeer flexibel aan te houden en misschien wat hoger in te schatten dan deze. Mede gezien het feit dat Filente inderdaad over een veel langere periode kijkt dan 2019. Investeringen moet doen over een veel langere periode. En nu misschien enorm geremd wordt in haar exploitatie. U geeft zelf aan, we vinden het heel belangrijk dat ze hun exploitatie op orde hebben. Er is zelfs gezegd, instellingen willen een gezonde bedrijfsvoering. Daar hebben we als gemeente geen invloed op. Maar dat hebben we met deze keuze in het raadsvoorstel wel degelijk. We beïnvloeden de exploitatiemogelijkheden van Filente hiermee.
Oké.
Okay, en dan even een reactie.
Kunnen we deze vraag straks beantwoorden? Mevrouw Pols? Gemeentebelangen?
Ja.
Ik heb in de eerste termijn een vraag gesteld over hoe andere partijen denken over die grens van 110. Nou ja, lichtelijk loslaten. Ik heb net ook al de wethouders horen zeggen dat daar best wel wat marge in zit. In het kader van die specialistische bureaus. En ik wil geen namen noemen, want ik wil niet tehuizen, verzorgingstehuizen in een aparte situatie plaatsen. Maar dat je dat, en ik, D66, ik weet dat die daar ook zo over denkt. En ik hoorde mevrouw Pols van RZS daar ook over praten. Wellicht is het slim dat wij in ieder geval met z'n drieën daarover eens verder praten. Om er een motie van te maken. Dat je in het kader van dat soort aanvragen en hele goede argumenten. Die grens dus van 110 kan loslaten. Of in die zin dat je hem dan anders behandelt. Dus daar willen we graag wel verder over praten en dat we dan komen in de raadsvergadering met een motie daarover. Waar ik nog heel even mee zit, en dat, die vraag heb ik ook gesteld, heb ik nog niet echt duidelijkheid over opgekregen, dat geen duidelijk antwoord, is dat je die sociale woningen heb je. En die sociale woningen ten aanzien van de liberalisatiegrenzen, dus dat je dan... Dat je daar ook ouderen in wonen, nu. En die nieuwe woningen met zorg. En dat je die over elkaar heen legt. En dat je dus nu moet zorg dragen dat je op bepaald criteria bepaalt wie waar woont. En wie doet dat? Wie heeft die regie? Dat is mij nog niet helemaal duidelijk.
Komen we straks even op terug. Ja. D66?
Ja, voorzitter. Ja, wij zitten ook nog steeds toch met die bovenlokale huizen. 77% van hun inwoners komen van buiten. En eigenlijk zeg je, jullie mogen dus naar aanleiding van deze nota geen verzorgd woningen bouwen. Want die zijn alleen voor lokaal. Dus daar wil ik beslist nog eventjes over overleggen hoe we daar wat mee kunnen. Die onafhankelijke toewijzing, daar zit ik ook nog mee. Dat vind ik toch wel een groot gemis. Vind ik eigenlijk dat de gemeente of het college er ook nog verder achteraan moet. Hoe hou je dat een beetje onafhankelijk? Ik vind het niet voldoende om te zeggen, die zorginstellingen die zorgen daar wel voor. Want als je moeder dan net toe is aan het verzorgingshuis en daaronder valt, kan het ook. Ja, ik vind dat niet voldoende zo. Speelt het sociale loket daar ook nog een rol in? Met die toewijzing van die woning, dat het ook bij de mensen terechtkomt. Waar de woningen horen. Er is nog we hadden nog een vraag over de blijverslening, of daarover nagedacht is, die nu in de stijger staat, omdat hetzelfde als de starterslening, maar dan voor ouderen die hun huis levensloopverstendig willen maken, die dus al hun geld eigenlijk in de stenen hebben zitten, maar toch eigenlijk ook drempeloos of met een aanpassing willen blijven wonen. Dan heb ik nog één vraag, sorry voorzitter. Dit is het begin, hè, van we willen toch een klein beetje een blik op de toekomst van hoe gaat het nu verder. Hè? We hebben over die andere doelgroepen gehoord en over de woonnota, moet die nog aangepast worden voor de mensen die zelfstandig thuis blijven wonen.
Oké, GroenLinks.
Ja, ik maak me toch nog wel een beetje zorgen over de spreiding per dorp eigenlijk. En wat met donderdag zo aangenaam trof in die bijeenkomst is dat zo duidelijk werd dat elke instelling en eigenlijk zelfs elke locatie zo erg zijn eigen identiteit had. En die mevrouw van Vilente die legde ook uit dat ze op de Zonneberg eigenlijk een ander soort mensen wonen en die treffen elkaar daar en die voelen zich thuis. En voor overdag geldt dat ook en voor Felixoord is dat natuurlijk heel duidelijk en dat geldt eigenlijk voor meerdere instellingen. En het lijkt me heel erg pijnlijk als we als gemeente dan zeggen, nou die keuze daar zetten we een streep door. Als je verzorgd wil wonen in Oosterbeek, dan ga je daarheen, punt. Dus ik zou eigenlijk heel graag een toezegging willen dat er binnen een dorp ook gespreid wordt. Ik kreeg net niet de indruk dat dat gaat gebeuren. En ik denk dat we overwegen om daar een amendement op te maken, dat daar in ieder geval keuze blijft. En ik wil nog even vragen, staan de wethouders... naast wat de instellingen van plan zijn, ook open voor nog kleine, nieuwe initiatieven? Of is dat helemaal niet aan de orde?
Oké, dank u wel. Partij van Arbeid?
Ja, meneer de voorzitter, in het begin van de avond mocht ik openen. Ik heb toen gezegd dat wij drie redenen hadden om dit voorstel niet te steunen. Ondanks de discussie die levendig is en met respect en gevoed is en met dank ook aan de antwoorden van de wethouder, heb ik niet het gevoel dat we van standpunt kunnen veranderen. En ik heb eigenlijk nog één hele concrete vraag. Dat is de vraag die mevrouw Gerritsen heeft gesteld over haar ouders uit Utrecht en die van meneer Huizinga uit Groningen. Of u die nog eens zou willen beantwoorden. Of hebben we toch grenspalen neergezet?
Oké, wethouder. Kunt u nog een tweede ronde wagen?
Voorzitter, ja, de vraag van het CDA, van moeten we toch niet boven die 110 gaan zitten? Ja, dan ga je dus eenheden toevoegen voor de leegstand. Dus ik zou echt afraden om dat te doen. GroenLinks had het over kleine initiatieven. Van, ja, wil je die toestaan? Ja, op dit moment zijn bij ons geen kleine initiatieven in dit segment bekend. En wat we ook horen van de instelling is dat je voor deze groep ook een bepaalde omvang nodig hebt om exploitabel te kunnen zijn. Ja, natuurlijk iedereen met een mooi initiatief, daar kan je serieus naar kijken. Maar daarvoor geldt natuurlijk ook wel weer van ja, is er ruimte binnen die 110 woningen?
Kijk, en spreid... Je zou natuurlijk kunnen zeggen, we reserveren 10% voor nieuwe initiatieven. Je kunt die ruimte natuurlijk houden of maken.
Ja, maar dat kan natuurlijk voorzitter. Wat je even bij wijze van spreken nog zou kunnen overwegen, is zeggen van ik hevel ze van Doorwerth over naar Oosterbeek, want daarmee geven we Vilente meer ruimte. Hè. Dat zijn de keuzes die je als raad zou kunnen maken. Net als dat je een bepaalde bandbreedte reserveert voor nieuwe initiatieven. Maar dan kom je natuurlijk in de spagaat dat je enerzijds graag wil dat je een aantal bestaande instellingen, ook vanwege de werkgelegenheid, waar terecht ook wel in de eerste termijn een opmerking over is gemaakt, ja, dat die toch in problemen komen. Dus ik denk dat we zeg maar, voor hele nieuwe initiatieven en hele creatieve initiatieven misschien toch wel meer aangewezen zijn op de periode na 2019. Dus,
Voorzitter, de interruptie. Waren toch ook de zorginstellingen zelf die zeiden, wij zien nu dat dit soort dingen gebeuren. En als voorbeeld hadden ze bijvoorbeeld een kleine groep in een instelling zelf, die met z'n acht of zo, Jehovah getuigen of bij Roema Kita, dat ze zagen gewoon, nou dan is het in een instelling zelf, ik noem maar wat, bij de Molenberg of waar ze dan ook komen te wonen, dat ze dan met die eenheid van acht appartementen zo'n initiatief namen. Dus dat zou toch wel kunnen? Dat ligt gewoon aan de zorginstellingen zelf, zou ik zeggen.
Ja, dat ligt deels in instellingen zelf. Maar het kan natuurlijk zijn dat of in een intramurale setting is en dan valt het weer hier buiten. En als dat in categorie verzorgd wonen is, ja, dan zijn dat alleen maar misschien toe te juichen creatieve dingen. Maar goed, dat is dat vooral iets waar instellingen nu over moeten gaan nadenken. En ik hoop dat ze eigenlijk al een tijdje over nadenken. Dan nog even naar die vraag van GroenLinks, dus over de spreiding. Ja, we hebben dus heel weinig te spreiden zelf. We hebben met de huidige instellingen te kiezen. En als je dat zeg maar verwatert over, ja, dan kom je dus dat je overal een exploitatieprobleem. Maar het is in eerste instantie aan de zorginstellingen om dat denk ik aan te geven.
Dan heb ik wel een voorstel hoor. Vrijland, Felixoord, Zonneberg, Overdel. Een hele goede spreiding in één dorp.
Ja, maar ik denk als je dus die 50 woningen, als je die gaat verspreiden, dat je 10 Overdal, 10 Zonderberg, 10 Felixoord, 10 Vrijland, dan denk ik dat ze allemaal in de problemen komen. En dat is denk ik wat we niet willen. Ja, wie voert de regie op verzorgd wonen? Ja, ik denk dat terecht dat de mevrouw van mijn collega Van den Berg dat in de eerste termijn ook wel heeft aangegeven. Er is niet meer een centrale instelling die dat nu regelt. Dus wat je zou kunnen doen is een overeenkomst sluiten met de instelling, bijvoorbeeld met Vilent als over Beekdal gaan, dat er een bepaald aantal plekken voor verzorgd wonen is. Dat zij dan degene zijn die dat moeten controleren. En ik denk ook wel dat, en daar zullen ze ook, wat ook aangegeven is in eerste termijn, ook wel, dat zullen ze ook wel graag willen. Want de mensen die op de plek van verzorgd wonen komen wonen, zijn natuurlijk vaak de cliënten van de toekomst. En bovendien zijn dat de mensen die deels misschien een aantal activiteiten en een deel van de exploitatie weer rendabel maken. Dus zij zullen heel graag die groep binnen willen hebben. Dan heeft D66 iets gezegd over de blijverslening. Ja, ik ken hem niet. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar als u een interessant voorstel heeft, dan wacht ik dat graag af.
Oh. Hij is eigenlijk al in een pakketje pas klaargemaakt en hij wordt binnenkort naar de gemeentes gestuurd. Dus dan kunnen we hem tegemoet zien. Hij werkt hetzelfde als de starterslener, dus je geeft als het ware hoe heet het? Ze legt het uit, oké.
Okay. Ik kreeg net even inderdaad ingefluisterd en dat is terecht. We hebben al een stimuleringsregeling om aanpassingen aan je woningen te doen. Dus daar zou bijvoorbeeld, en de volgende maand komt als het goed is een voorstel naar de raad toe om dat ook voor een vereniging van eigenaren bijvoorbeeld mogelijk te maken dat die gebruikt wordt. Dus maar misschien wel dezelfde strekking als van een blijverslening.
Ik weet niet of het dezelfde strekking is, maar bijvoorbeeld vorige week stond een uitgebreid artikel in Trouw erover. En bij de VNG ook. Het is juist, iemand is door de regering aangezet als aanjager hiervoor, om dat te initiëren. En het is heel, heel nieuw, maar dat is juist voor ouderen, omdat ze hun kapitaal aan de steen hebben zitten en soms maar net een pensioentje en niet genoeg geld hebben om hun woning aan te passen. En die kunnen dan van de gemeente, als de gemeente hoeft alleen maar borg te staan. En ze kunnen dan via het SVN een lening krijgen. En de gemeente staat alleen borg. En als de gemeente loopt geen gevaar, want als zij dan later bijvoorbeeld uit hun woning zouden moeten gaan, dan kan de gemeente eventueel de lening terugkrijgen.
Nou, voorzitter, dank voor de tip. Wat we even zullen doen is zeg maar de strekking van die blijverslening wel even houden naast de verschillende mogelijkheden die we al hebben. Dan had ik nog één vraag openstaan van moeten we de nota wonen nog aanpassen? Nou, dat hoeft denk ik niet. In de nota wonen is heel duidelijk aangegeven dat wij dit stuk moeten gaan maken. Dus in die zin ook een uitwerking van de nota wonen. Maar wat misschien nog wel een interessante thema kan zijn, is van dat we, nou ja, er wordt gezegd dat ongeveer 50% van die groep ZZP 3 en 4 nu gaat zometeen thuis wonen. Nou, en daarvan horen we ook wel signalen van, hey, kunnen die dat thuis wel redden in een huis? Dus dat zou nog wel eens een interessant thema kunnen zijn. En ik zou me kunnen voorstellen dat we, daar zouden we het nog eens een keer over moeten hebben, maar dat je in de toekomst bij die groep wel iets gaat ontstaan van, hey, willen die wel zo lang in een normale woning wonen of zijn er misschien weer andere settings? Maar goed, voorlopig moeten we daarmee doen. Maar dat is wel, dat merk je wel, dat is wel de groep waar ook met name instellingen zich zorgen over maken. Want dat zijn hun voormalige cliënten die nu opeens thuis wonen uit het zicht en die toch wel enige vorm van sociale controle, toezicht, hulp en ondersteuning nodig hebben.
Even reageren op de vraag van gemeentebelangen die door de PvdA herhaald is over die ver weg wonende ouders die dan misschien wel graag hierheen willen komen. Ja, dat probleem bestaat nu ook. Of bestaat niet op het moment dat mensen in staat zijn om hier binnen de gemeente boven de liberalisatiegrens een huis te huren, kunnen ze zich vestigen. Als ze een huis gaan kopen, kunnen ze zich vestigen. Op het moment dat het gaat over een sociale huurwoning en het gaat niet over verzorgd wonen, dan komen ze er niet voor in aanmerking, want dan hebben ze geen wachttijd in onze regio als ze van zo ver wegkomen. En ik denk dat we daar, dat u daar, als u zometeen in het nieuwe toewijzingssysteem criteria voor moet opstellen, dat het aan uw raad is om daar oog voor te hebben, dat dat het effect is van het toewijzingssysteem dat wij hier hanteren. Als het gaat om woningen onder de sociale huurgrens.
Meneer Van der Pas, hebt u al uw antwoorden al gekregen? Ja? Dan wou ik eigenlijk voorstellen dat we dit punt nu afsluiten. Ik begrijp links en rechts dat er mogelijk nog amendementen, moties komen en dat het stuk dus zeker geen sterfstuk is. Dat we elkaar hier op dit onderwerp tijdens de aanstaande raadsvergadering elkaar weer zien. En dan wou ik, als u akkoord bent, de wethouders bedanken. En gaan we over naar intrekken verordening WSV. Dit is een technisch stuk. De raad is bevoegd de verordeningen vast te stellen en de raad moet ze dus ook weer intrekken. Dit voorstel heeft betrekking op hogere regelgeving en is een puur technisch besluit dat gevraagd wordt. Wie wil hierover het woord hebben? Mevrouw Pols.
Nou, voorzitter, woordvoeren niet zo in het bijzonder. Ik wil alleen een korte opmerking maken dat het me in principe stoort dat we iets moeten besluiten dat met terugwerkende kracht op 1 april dient in te gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het zal niet iedereen of niemand verbazen, maar ik heb eerder getracht daar aandacht voor te vragen bij een vorige raadsvergadering via een motie. Waarom ik het nu weer op reageer is het volgende. Het staat nu als brief en ik heb daarbij genomen een verslag van de G7 van eind februari. En daarbij agenda punt 5 staat er bij het verslag van de G7 regionale ontwikkelingen. De heer Meijer vraagt hoe de regio's omgaan met de inning van de eigen bijdrage. Dit staat in alle regio's op de agenda. Veel gehoord is de optie om op te schorten in afwachting van de landelijke discussie hierover. Dan wel in ieder geval oude bijdragen te innen bij residentiële hulp met verblijf en niet deeltijd residentieel, zoals de dagbehandeling. Dat is waar ik aandacht voor vroeg. En deze notulen en deze vergadering was nadat ik de brief heb gezien die hierbij hoort. Die is van medio februari en dit is van daarna. En ik heb ook inmiddels gezien dat in een aantal stadsregio's, bijvoorbeeld Nijmegen, men dat innen van die dagbehandeling heeft opgeschort, Deventer ook. En dat er nu ook staat dat er 70 gemeentes ongehoorzaam zijn. En dan met name die daginning dat niet, of die dagbehandeling dat niet innen, in afwachting van. En nogmaals, in die brief van de wethouder staat dat er 450.000 mee gemoeid zou zijn. Nou, ik geloof niet dat er in die dagopvang 4,5 ton gemoeid is, dat wij dan financieel tekort oplopen of een financieel gat oplopen van 4,5 ton. Dus ik wil nog een keertje de wethouder vragen om een en ander toe te lichten.
Wethouder Van den Berg, nogmaals.
Zal ik, voorzitter? Misschien is het handig als ik eerst ga, want mijn vragen zijn natuurlijk in dezelfde lijn.
Gaat uw gang. Ja?
Ik had uiteraard ongeveer dezelfde vragen. In de raad van 25 februari is dat besproken. En toen heeft de wethouder, als ik het goed uit de notulen heb gehaald, want er was geen beeld van beschikbaar, gezegd dat ze zou informeren bij andere gemeentes hoe daarmee omgegaan wordt. En ik zou graag willen horen hoe de stand van zaken is. En toen was er ook aan de orde dat er nog helemaal geen gegevens in februari doorgegeven waren aan het CAK. En ik wil graag weten of dat inmiddels wel zo is en of dat er al mensen betalingsoproepen dus hebben ontvangen. Weet u ook misschien van gezinnen die al hebben aangegeven dat ze het financieel niet bol kunnen werken? En dan heb ik nog een laatste vraag. Ik heb begrepen dat sommige mensen een brief van het CAK hebben gekregen dat de facturen vertraagd zijn en dat straks een paar maanden in één keer geïnd gaan worden. Ik weet niet of dat bij een gedeelte of bij de hele doelgroep is. Dat weet u misschien ook niet. Maar bent u hiervan op de hoogte? Weet u of het CAK daar betalingsregelingen voor gaat instellen? En bent u eventueel bereid om zelf iets te organiseren qua betalingsregeling?
Mag ik daar nog een opmerking over maken, voorzitter?
Hetzelfde onderwerp?
Ja, eigenlijk over de twee opmerkingen van net. Ja. Wat GroenLinks zegt, oké, dat snap ik, want dat is zeg maar een soort vragen naar informatie wat toen nog niet bekend was. Maar als ik even kijk naar mijn buurvrouw, dan denk ik van ja, dat zijn discussies die we volgens mij in februari gehad hebben. Met de raad hebben die weggestemd. He, want ik weet dat jullie toen ook een motie hadden voorbereid samen. En daar hebben we het gewoon met z'n allen over gehad. Ja, om die discussie nu opnieuw te gaan voeren, daar ben ik niet helemaal voorstander van, als ik heel eerlijk ben.
Voorzitter, als antwoord daarop zie ik voor mij een aantal gemeentes, bijvoorbeeld, als ik dat net heb genoemd, bijvoorbeeld Deventer, raad alsnog. En zo zijn er meerdere gemeentes, omdat er nu toch wel meer informatie naar buiten komt. Mevrouw Vink heeft ook daar vragen over. Dus blijkt er toch dat een aantal gemeenten zeggen, nou alsnog vinden we het niet verstandig om die dagopvang, om die te innen.
Goed, het ligt weer op tafel en we moeten er even doorheen. En, nee, dat is absoluut toch wat er aan de orde is. Dus,
Dank u, voorzitter, dank u.
Deze discussie is gevoerd, er is een motie geweest, de motie is weggestemd. Volgens mij is het dan regel dat we daar niet opnieuw over gaan praten. Dus daar ga ik ook verder geen reacties op geven. Als het gaat om de meer technische vragen die GroenLinks stelt, dan kan ik u daar geen antwoord op geven. Want ik heb gewoon dat inzicht niet. Ik kan u wel vertellen dat we nog steeds geen volledig zicht hebben op de bedragen die er omgaan, op precies de indicaties die er lopen. Dat wordt nog, daar komen we uiteindelijk richting de voorjaarsnota. Zullen we opnieuw moeten zeggen dat we nog steeds geen zicht hebben op die budgetten, omdat nog steeds de gegevens niet volledig overgedragen zijn of te ontsluiten zijn. De brief die het CAK heeft gestuurd, die ken ik niet, maar met alle respect, dit is niet nieuw voor het CAK. Het is misschien wel nieuw voor de doelgroep, maar er zijn ook zonder dat het CAK brieven stuurde, mensen die in januari een rekening krijgen van duizenden euro's over de eigen bijdrage van zorg over het jaar daarvoor. Omdat dan ook iets met de gegevensverwerking of met de Belastingdienst die te laat was met het vaststellen van de aanslagen waarop de eigen bijdragen gebaseerd worden. Dus het is niet nieuw. Het is mogelijk nieuw voor deze doelgroep. En als het gaat over gaan wij oplossingen daarvoor verzinnen, is het antwoord nee, want dat doet het CAK zelf. Die treft zelf eventueel betalingsregelingen als daar mensen van in de problemen komen.
Dank u wel.
Voorzitter, als antwoord op de wethouder, ik vroeg niet over die motie. Ik vroeg alleen aan de wethouder, er staat hier notulen van de G7 voor de informatie van de stadsregio, waar een opmerking is gepraat en ik wilde daar graag meer informatie over.
Dat is dan een technische vraag.
Maar
ik kan dat nergens aanhaken. Dus
Kunt u het schriftelijk nog beantwoorden?
Dan moet u die vraag schriftelijk stellen, want ik weet echt niet waar u aan wil haken. Want het gaat gewoon over uw politieke standpunt. Daar is een discussie over geweest, dat heeft het niet gehaald. En dat dat in andere gemeenten anders is gegaan, ja, ik kan daar geen antwoord op geven. Dit is een gelopen race hier.
Is uw inzicht in deze hele kwestie wat toegenomen, mevrouw Bond? Nee, want het is natuurlijk, de mijlpaal was natuurlijk toch de eerdere motie of amendement of wat het was, maar het is weggestemd. En ik wou voorstellen dat als u nog met prangende vragen zit, probeert u dat nog eens schriftelijk op te zetten. Ja. Dan wil ik voorstellen dat we dit punt nu besluiten. En dan rest mij alleen nog de sluiting. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor de evenwichtige en rustige discussie die wij rond dit moeilijke onderwerp hebben gehad. En ik... En ik zie u graag de volgende keer weer terug. En ik wens u een hele goede avond.